ons zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk tot zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 116 en daarvan de versen 10 en 11. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En ook het 11e vers van Psalm 116. doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Het 8e vers van Psalm 77. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Antwoord. Dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noden van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil, als een getrouwe Vader. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het eerste boek van de Kronieken. En we lezen van hoofdstuk 15, te beginnen bij vers 11, tot en met 1 Kronieken 16, vers 3. 1 Kronieken 15, vanaf vers 11, tot en met 1 Kronieken 16, vers 6. Herstel, ik zei 3, maar ik bedoel 6. Vers 11 van hoofdstuk 15. En David riep de priesters Sadok en Abjatar en de levieten Uriel, Asaja en Joël, Semaja en Eliel en Abinadab. En hij zei tot hen, gij zijt hoofden der vaderen onder de levieten, heiligt u, gij en uw broeders, dat ge de ark des Heren van de God van Israël opbrengt ter plaatse die ik voor haar bereid heb. Want, omdat gij ten eerste dit niet deed, heeft de Heere onze God onder ons een scheur gedaan, omdat wij hem niet gezocht hebben naar het recht. Zo heiligden zich dan de priesters en de levieten om de ark des Heeren van de God van Israël op te brengen. En de kinderen der levieten droegen de ark Gods op hun schouders, met de draagbomen die op hen waren, gelijk als Mozes geboden had naar het woord des Heeren. En David zei tot de overste der levieten, dat zij hun broeders, de zangers, stellen zouden met muziekinstrumenten, met luiten en harpen en cymbalen, dat zij zich zouden doen horen, verheffende de stem met blijdschap. Zo stelde dan de levieten Heman, de zoon van Joël, en uit zijn broeders Asaf, de zoon van Berechja, en uit de zonen van Merari, hun broeders Ethan, de zoon van Kusaja, en met hen hun broeders van de tweede orde, Sicharia, Ben en Jaaziel, en Simaromoot, en Jeal, en Umni, Eliab, Benaja, en Maaseja, en Matitja, en Elifele, en Miknea, en Obed-Edom, en Jeel, de portiers. De zangers nu, Heman, Asaf, Ethan lieten zich horen met koperen cymbalen, en Zacharia en Ariel, en Semiramoot, en Jeiel, en Umni, en Eliab, en Maaseja en Benaja met luiten op Alamoot, en Matitja, en Elifele, en Miknea, en Obed-Edom, en Jeiel, en Azaja met harpen op de Sheminit, om de toon te versterken. En Genanja, de overste der levieten, was over het opheffen, hij onderwees hen in het opheffen, want hij was verstandig. En Berechja en Elkana waren portiers der ark. En Sepanja en Jozafat en Nethaneel en Amasai en Zacharia en Benaja en Eliezer, de priesters, trompetten met trompetten voor de ark Gods. En Obed-Edom en Jeja waren portiers der ark. Het geschiedde nu dat David en de oudsten van Israël en de overste der duizenden heen gingen om de ark des verbonds van de Heere op te halen uit het huis van Obed-Edom met vreugde. Zo geschiedde het, doordien dat de God de levieten hielp die de ark des verbonds des Heere droegen, dat ze 7 varren en 7 rammen offerden. David nu was gekleed met een mantel van fijn linnen. Ook al de levieten die de ark droegen en de zangers en Genanja, de overste van het opheffen der zangers, ook had David een lijfrok aan van linnen. Alzo bracht gans Israël de ark des verbonds des Heeren op met gejuich en met geluid der bazuin en met trompetten en met cymbalen makende geluid met luiten en met harpen. Het geschiedde nu toen de ark des verbonds des Heeren tot aan de stad Davids gekomen was, dat Michal, de dochter van Saul, door een venster keek en de koning David zag springende en spelende, zo verachtte ze hem in haar hart. Toen ze de ark Gods inbrachten, zo stelde zij ze in het midden der tent, welke David voor haar gespannen had, en ze offerde brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. Als David het brandoffer en de dankoffers geëindigd had te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren. En hij deelde een ieder in Israël, van de man tot de vrouw, een ieder een bol broods en een schoon stuk vlees en een fles wijn. En hij stelde voor de ark des Heeren sommige uit Levieten tot dienaars, en dat om de Heere de God Israëls te vermelden en te loven en te prijzen. Asaf was het hoofd, en Zacharia de tweede na hem, Jeel en Semiramoot en Jeiel en Matitja en Eliab en Benaja en Obed-Edom en Jeel met instrumenten der luiten met harpen, en Asaf liet zich horen met cymbaal. Maar Benaja en Jaaziel, de priesters, steeds met trompetten voor de ark des verbonds van God. Amen. Tot zover de schriftlezing. De kernwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u in hoofdstuk 16, de eerste drie versen. 1 Kronieken 16, vers 1 tot en met 3, waar wij Gods woord lezen. Toen zij de ark Gods inbrachten, zo stelde zij ze in het midden van de tent, welke David voor haar gespannen had. En ze offerde brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. Als David het brandoffer en de dankoffers geëindigd had te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heren. En hij deelde in ieder in Israël, van de man tot de vrouw, een ieder een bol brood en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Tot zover de tekstwoorden. En wij schrijven boven deze woorden: Dankdag in Jeruzalem met de ark van het verbond. En wij gaan drie gedachten ontwikkelen op de voorbereiding daartoe. Daar gaat heel wat aan vooraf, want daar is al eens een poging geweest. Dat weet u, om die ark naar Jeruzalem te brengen. En dat liep fataal af voor Ursa. Die man die moest dat met de dood bekopen. In de tweede plaats gaan wij letten op de aankomst zelf. En dan in de derde plaats ook op de zegeningen die dat met zich meebrengt. Bidden wij nu zelf eerst de Heere om zijn zegen. Heere, wij danken u dat u ons op deze dankdag voor gewassen arbeid als uw gemeente samenbrengt in uw huis. De plaats waar u woont, waar u voetstappen zet, maar bovenal waar u spreekt tot uw gemeente. Van boven het verzoendeksel. Wat een centrale rol heeft de verzoening gespeeld en nog in uw woord, Heere. Verzoening door voldoening. Zo alleen is het mogelijk dat wij in een verzoende betrekking met u komen. En nu moeten wij belijden, ook op deze dankdag, dat dat van nature voor ons een volstrekt vreemde zaak is en blijft, tenzij u uw woorden gebruikt om onze harten te openen voor het evangelie van vrije genade. En Heere, dan belijden wij allereerst voor u dat wij dat niet waard zijn. Wie zijn wij en wat is ons huis dat u ons hiertoe gebracht hebt, dat u ons gespaard en bewaard hebt, ook in de nu al 18 maanden durende tijd van corona, waar zoveel het leven bij hebben gelaten, wellicht ook onze families geraakt hebben, onze vriendenkringen, mensen van ons zijn weggenomen. Daar worden we ook aan herinnerd op een moment als dit, als wij met onze dankzegging voor uw aangezicht verschijnen. En tegelijkertijd, Heere, is er alle reden om uw naam dank te zeggen. Dat het de goede tierenheden des Heeren zijn dat wij niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden elke morgen nieuw zijn. Zo ook vanmorgen, waar we weer mochten opstaan. En het was een andere dag als de dagen die we gewend zijn, op woensdag. We hebben ervan gezongen. En u weet of dat zo in ons hart leeft. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. We hebben gelezen van de grote vreugde die er was toen de ark des verbonds opgevoerd werd naar Jeruzalem. De ark die zo'n centrale rol speelde in de eredienst aan u. Immers op de ark rustte het deksel, waar het bloed der verzoening op gesprengd werd, voor en op het verzoendeksel, als het bewijs dat er bij u vergeving is, altijd geweest, toen al, die duizenden jaren geleden, en het volk van u kon zo niet gezondigd hebben, of jaar op jaar ging de hoge priester met het bloed, het heilige der heiligen, binnen om verzoening te doen voor hemzelf en voor de hele gemeenschap. En Heere, die verzoening heeft nog aan niets, aan kracht. Ingeboet, want uw woord getacht het. En wij mogen nog veel meer weten van die verzoening in het licht van Hem, de Heer Jezus Christus, die die volkomen verzoening aan het licht heeft gebracht. Het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Opdat wij een geopende toegang zouden hebben tot de troon van uw genade. Om genade bij u te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. En Heere, dan is het altijd weer nodig dat ons dat gepredikt wordt. Immers, zonder dat woord zou er geen behoud voor ons zijn. En daarom, Heere, komen wij u smeken, nu dat woord geopend is en de verkondiging van uw evangeliewoord aanvang gaat nemen, wil onze harten richten op uw woord en uw woord op ons hart. En waar dat woord nog nooit voor ons is opengegaan, mag dat dan vanmorgen plaatsvinden op deze dankdag voor gewas en arbeid. En waar wij door dat woord ons al door uw genade geleid en geleerd mogen weten, wil ons maar inleiden meer en meer in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus, wie te kennen het eeuwige leven is. Heere, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Wees met ons hier in uw huis. Wil met de gemeente zijn die met ons mee luistert of mee kijkt zelfs, dat ook in de huiskamer de kracht van woord en geest zijn heilzame werking in ons hart en leven mag doen. Bij jong en oud, bij klein en groot. Geef dat alles vanmorgen hier in uw huis met orde en stichting zijn verloop mag hebben. Heere, geef ons als uw dienstknecht de kracht om uw woord te verkondigen, naar lichaam en naar ziel beide. Vervul ons, Heere, met uw genade, opdat we een uitdeler mogen zijn van de menigerlei genade Gods. Geef ons gunning in het hart, Heere, de liefde tot de gemeente. O, dat dat woord zijn genadige uitwerking mag hebben in ons aller hart. Dat onze bekwaamheid dan uit u zal mogen zijn, o Scheppergeest, doorwaai de hof van onze harten, opdat er specerijen van geloof en bekering mogen uitvloeien, tot eer van uw grote naam en tot zegen van uw gemeente, om Jezus wil. Amen. Het bestuur heeft enkele mededelingen voor u. Allereerst wat de diensten betreft. Op zondag 7 november zal de Heer wil en wij leven om 10 uur. Hoopt voor u voor te gaan dominee M. Baan uit Veenendaal. En om 6:30 dominee H. Verheul uit Woudenberg. Wat de voorbeden betreft, die zal plaatsvinden vanavond in de avonddienst door uw mentor. En wat de collecte betreft, de eerste en tweede collecte zijn beide extra dankdag collecte. U kunt deze doen in de bestemde zakjes bij de uitgang. Van harte aanbevolen. En nu gaan wij samen zingen van Psalm 24. En daarvan de versen 2, 3 en 5. Psalm 24. 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Het derde vers. Die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God des Zijns heils ontvangen. En ook het vijfde vers. Verhoogt o poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat u koning mocht ontvangen. Het zijn de versen 2, 3 en 5 van Psalm 24. Gemeente, de voorbereidingen, daar gaan we het eerst over hebben. Het gaat er nu wel wat anders aan toe als de eerste keer. En dat is nog maar 3 maanden geleden dat David de ark van God uit Kiriat Jearim haalde. Met een nieuwe wagen, met runderen ervoor. Urza en Ahio begeleiden de wagen. Ahio, die loopt voorop. En Urza direct naast de ark. Het leek allemaal zo mooi. Meer dan 30.000 mensen zingend en springend samen met de ark van de Heer op weg naar Jeruzalem. Maar alles, letterlijk alles wat daar gebeurde, ging tegen het uitdrukkelijk gebod van de Heer in. En daarom, het kon niet goed gaan. En het ging ook niet goed. Ook onze kinderen kennen allemaal de uitkomst. Onderweg als die feesthoudende menigte bij de dorsvloer van Gidon is gekomen, dan struikelen de runderen. En dan, als in een reflex, steekt Urza de hand uit om de ark voor een val te behoeden. En dat lukt ook, maar de actie betekent wel zijn dood. Want, zegt de Heer, al wie het heilige aanraakt, zal sterven. En hoe de Heere reageert lezen we in vers 10 van hoofdstuk 13. Toen ontstak de toorn van de Heere tegen Urza en hij strafte hem omdat hij zijn hand had uitgestrekt aan de ark en stierf daar voor het aangezicht van God. Moeilijk, hè? We weten van elkaar wel welke gedachten er zo bij ons kunnen bovenkomen als wij deze geschiedenis weer horen of lezen. Had Urza die ark dan zomaar moeten laten vallen? Dat kan toch niet? Het is gewoon een reflex geweest van die man. Een schrikreactie. Begrijpelijk toch? Het eerste wat wij daarop moeten antwoorden is dit. Wie zijt gij, o mens, dat gij God antwoordt? Gods weg is volmaakt. Ook al begrijpen wij God niet. Daarom heb ik ook Psalm 77 vers 8 laten zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Aan dat diepe besef van Gods heiligheid, van Gods hoogheid en van Gods majesteit, daar heeft het heel deze feesthoudende menigte aan ontbroken. Ook bij David, ook bij Urza. En we mogen wel deze vraag ook in ons midden leggen. Hoe is dat in ons land gesteld? Is er nog enig besef van de heiligheid, van de grootheid, van de majesteit van de Heere God? Hoe wordt er over God gesproken in onze samenleving? Hoe wordt er over God gesproken in de kerk? Want ook daarin merk je dat er soms zo weinig besef is dat wij te doen hebben met een God die buiten de Heer Jezus Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Die ons redding aanbiedt alleen vanwege het volkomen heilswerk van de Heer Jezus Christus. Hoeveel zijn er niet, ook binnen onze gezinten, die menen te kunnen bestaan voor God buiten de gerechtigheid van Christus om? Als u leest wanneer Jesaja wordt geroepen tot het ambt van profeet door de Heer zelf, dan krijgt hij een gezicht. Hoe de engelen hun aangezicht bedekken voor God. Engelen, dat zijn wezens die nooit gezondigd hebben. En die bedekken hun aangezicht voor God. Vanwege de majesteit en de heiligheid en de heerlijkheid van God. En ze roepen voortdurend uit, heilig, heilig, heilig is de Heere. Die notie moet ons ook op het hart gebonden worden. Opdat wij de toevlucht zouden nemen tot hem in wie God verschenen is als een mens zoals u, jij en ik. God laat zich benaderen in het Oude Testament vanwege de Ark des Verbonds. Die heen wijst naar de komst van de Heer Jezus Christus. God kan alleen gemeenschap met u en jou en mij hebben vanwege die bediening der verzoening, die oud-testamentisch plaatsvond in de dienst van de offeranden. En waarbij die ark zo centraal rol speelde. Eenmaal per jaar kon de hoge priester het heilige der heiligen binnengaan met het bloed der verzoening. En werd dat bloed aangebracht op en voor de ark. En dan kon hij de zegen leggen op heel de gemeente. Niemand uitgezonderd. En ik ga u nu al zeggen straks, ongeacht hoe uw relatie is met de Heere God, of u de Heere God kent of niet, misschien wilt u wel niks van hem weten. Ongeacht u, jou en mijn opstelling, gezindheid jegens de Heere God, gaat hij straks tegen u zeggen, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragen met u de zegen van de Heere. En mijn lieve mensen, hoe komt dat nou? Omdat er één is geweest die de zegen verdiende. Dat was Jezus. En die is een vloek geworden. Daarom. Kijk, als je de dood van Uzza gaat zien in het licht van de dood van Christus, dan verandert alles. Dan verandert alles. Dan komt het zelfs zo ver dat je zegt, Heere, nou heb ik de dood verdiend. Ik ben doodschuldig. En in plaats dat ik sterf, hangt die dierbare borg aan het vloekhouderschande. Een vloek geworden voor ons, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Door het eenvoudig kinderlijke zien op Jezus, zegt hij, ik zal nooit meer op je toornen. Omdat hij mijn vloek op zich heeft genomen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Kijk, en als dat nou eens eenmaal gaat leven voor je, dan begrijp je ook wel, dan heeft dat de consequenties ook voor je. De manier waarop je met de Heere omgaat. Hoe je over de Heere spreekt. Ook met ontzag en eerbied en verwondering en aanbidding. Dat doortrekt heel je leven. Dat doortrekt je spreken, dat doortrekt je handelen, dat doortrekt je kleding. Ach, wat niet. Als Christus toch ons leven is geworden, dan neemt hij ook mijn leven. Dat is ook je gebed, neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Kijk, en dat is hier helemaal niet aan de orde geweest. David die wilde de ark in Jeruzalem hebben, prachtig. Maar zonder de notie van de majesteit en de grootheid Gods. Hij was koning en hij zou ervoor zorgen dat die ark in Jeruzalem kwam. En hij regelt dat op zijn eigen manier. En dan kun je er een groot feest van maken. Maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan grijpt God eigen handen ging. Zo staat het er ook. God sloeg Uzza. Dat wil zeggen dat God zelf Uzza doodde. En lees ik dan, en hij stierf daar voor het aangezicht van God. Dat staat er heel expliciet voor het aangezicht van God. Dat wil zeggen dat God persoonlijk daar tegenwoordig was. Hij stelde zich in de aanwezigheid van de ark. Zelf present. En daar staat daar God in de persoon of in het voorwerp van de ark op een boerenkar. Dat had de Filistijn ook gedaan, weet u nog? Die wilden zo gauw mogelijk van die ark af. Die blagen alleen maar dood en verderf. En dan staat er ook dat ze hem op een nieuwe wagen zetten met runderen ervoor. Maar dat waren Filistijnen. Die mensen kun je dat niet kwalijk nemen. Maar hier is de man aan Gods hart. En wat is die ver? Ver van zijn plaats hier. Dat wordt nog erger. Want de toren van God ontstak over Uzza. God doodt hem direct. Maar dan staat er ook nog dat de toren van David ontsteekt. Hij is boos op God. God is een stoorzender in zijn feestje. Ziet u hoe God met eigenwillige godsdienst omgaat? Onze dienst aan de Heer is, als het goed is, genormeerd aan de schriften. Anders heeft het voor God geen waarde. En, dat staat er ook nog bij, dat David de Heer vreest. En dan niet in de vrezen des Heeren in de zin van diep respect en eerbied. Nee, hij is bang voor God geworden, gelet op wat er hier allemaal gebeurt. En begrijpelijk. Want wat nou tot een hoogtepunt van intense vreugde moest uitlopen bij het binnenhalen van Gods ark, dat wordt nou halverwege tot een onzagwekkend diep menselijk drama, een tragedie. En dan blijft de vertwijfelde vraag van David over: hoe zal ik de ark van God tot me brengen? Nou, dat moet dus echt anders gebeuren als waar we net van gehoord hebben. Want iedereen gaat verslagen naar huis. Maar weet u wat er dan gebeurt? Die ark, die komt terecht in het huis van Obed-Edom. En daar verblijft hij 3 maanden en dat huis wordt alleen maar gezegend. Maar we lezen ook tussen 1 Kronieken 13 en 1 Kronieken 15, waar dus die ark weer weggehaald wordt bij Obed-Edom, lezen we ook hoe David gezegend wordt. En dat mag toch ook alweer een wonder heten. En ik denk dat dat door ieder kind van God herkend wordt. Dan is het weer eens helemaal misgegaan in je leven. En dan blijf je als het ware op de puinhoop van het gebeuren achter. En dan toch. En dan toch de zegen. Die zegen die we straks weer meekrijgen. Kijk, zolang dat in het ongeloof aangehoord wordt, dan doet dat met u helemaal niks. En met jou ook niet en met mij ook niet. Maar, als we de stem van God erin gaan horen, ja, dan verandert alles. En dat is nou de bedoeling. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard je niet. Maar laat je lijden. Geloof zijn heil en troost zijn woord. Zegen aan David, na alles wat gepasseerd is. Zegen bij Obed-Edom. En dat geeft hem de overtuiging dat hij die ark toch mag halen. Hoe zal ik die ark Gods tot mij brengen? Nou, maar nou, en wat mooi is dat, hè? Hij kan niet zonder die ark. En die ark, zo zeiden we, zagen of ziet op het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat heeft David van verre gezien en omhelst. Maar wij weten dat Christus zijn werk zo volkomen heeft gedaan dat die ark niet meer nodig was. Die ark is ook merkwaardigerwijs verdwenen en niemand weet waar die gebleven is. Tot op de dag van vandaag wordt er nog naar de ark van het verbond gezocht. Maar het is de bedoeling dat we hem niet vinden hoor. Het is de bedoeling dat u Christus vindt. Wie mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Dus gelukkig dat we hem kwijt zijn. Omdat we bij die dierbare heiland onze zaligmaker en onze eeuwige zaligheid zullen zien en ontvangen. De ark getuigt van Gods gunst. Maar wie getuigt er meer van Gods gunst dan de Heere Jezus Christus zelf? Maar goed, David, die mag die ark gaan vervoeren. En dat gaat hij doen volgens de strikte bepalingen die de Heere zelf gegeven heeft. Ze gaan die ark halen. En dat wordt een groot feest, dat zullen we ook wel horen. Een bijzondere gelegenheid, dat kunnen we gerust zeggen. En ik vind het ook een bijzondere gelegenheid dat wij vandaag na 18 maanden corona toch een dankdag van gewas en arbeid mogen hebben. Hier in de kerk. Hier in de kerk. Weet u het nog, hoe het allemaal begonnen is, dat we niet meer naar de kerk mochten? Zullen we het nooit vergeten dat daarmee begonnen is dat we niet meer naar de kerk mochten? Wat een ervaring is dat geweest, zeg. Ik zie me nog staan, menige zondag. Ik weet niet eens meer hoe lang het precies heeft geduurd, maar één ouderling, één diaken, één koster en een organist. En dan de mensen thuis meeluisteren. En dat werd toen veranderd in meekijken. Ook niet iedereen, dat weet u. En dan, ja, uiteindelijk herinner ik me nog 30 mensen. Maar die moesten hun mond stijf dicht houden. Die mochten niet zingen. Wat heeft het nou voor ons betekend? Ik kan natuurlijk alleen maar spreken als predikant, want ik beleef dat. Ik ben zo blij dat u in de kerk bent, dat kunt u wel begrijpen. Want als je tegen de banken staat te preken, want daar komt het dan een beetje op het neer, dan. Ik zoek interactie, hè. Ik kijk graag naar u om te zien wat gebeurt er. Want dat woord, dat wil wat. En als er dan geen mens in de kerk zit, ja, wat dan? Nou weten we dat de Heere ook dat wat er allemaal door de kerken gedaan is om dat woord toch bij ons binnen te brengen, kosten nog moeite zijn gespaard, dat kunnen we gerust zeggen. En het zal ongetwijfeld ook voor veel mensen tot zegen geweest zijn in de huiskamer. Maar wat hebben we het gemist? Kijk, ik kon iedere zondag naar de kerk. Ik kon iedere zondag preken. Maar u moest thuis blijven. U kon niet naar de kerk. En we hadden eerst geen doopbediening en geen avondmaal. Nou, doopbediening, dat kwam er al wat sneller in. Maar allemaal mondjesmaat, dat weet u. En dan het avondmaal, daar hebben we overgedokterd, hoe moeten we dat nou toch invullen? Dat zal hier ook wel zo geweest zijn. Hoe lang heeft het geduurd voor jullie avondmaal vieren? Een maand of 8 misschien? Ja, zoiets, ja. Maar er zijn wel die nog langer erover gedaan hebben. Maar zeg nou eens eerlijk, wat heeft dat nou voor je betekend? Kijk, die David, die moest op een gegeven moment die ark hebben. En dan projecteer ik het op Christus. Was het je nou om hem te doen? Geef mij Jezus of ik sterf. Wat is een leven zonder hem? Dat weet alleen een kind van God. Wat een leven zonder Jezus is. Want anders dan heeft hij geen gedaante voor mij en geen heerlijkheid waarom ik hem zou begeren. Maar oh, als hij de God van mijn leven is geworden, ja, dan wordt het zo anders. Hè. Dan wil ik hem ontmoeten in zijn huis met name, waar het woord open gaat, waar hij zijn stem laat horen. Want zo zit ik dan in de kerk. Ik hoor zijn stem. Zijn schapen horen zijn stem. En zij volgen hem. En dan hunker ik ook naar de sacramenten. Dan wil ik weer zien dat het bloed der verzoening stroomt over het voorhoofdje van een kind. Dan verlang ik om te eten van zijn lichaam en om te drinken van zijn bloed. Omdat het des te meer in me gaat leven. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dan kijk je anders naar ons aan. Dan valt alle oog op hem. Op u richt ik mijn oog. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet nu gunst aanschouw. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan al de oprecht van harte, ten troost verspreid in smart. Dan wordt het dankbaar, hè? Dan wordt het toch dankbaar. Dan kun je terecht zingen. De schuld is volks, heb uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. Nou, in die wetenschap mag David met de ark naar Jeruzalem gaan. In 2 Samuel 5 wordt die geschiedenis ook beschreven. Hier ook, maar in 2 Samuel 5 staat er nog bij dat de kinderen der Levieten droegen de ark Gods op hun schouders met de draagbomen die op hen waren. En dan, gelijk als Mozes geboden had naar het woord des Heren. En dan staat er in 2 Samuel 5 dat ze nog maar 6 passen gedaan hebben. Of er worden al offers gebracht. En daarmee wordt de schuld beleden voor de Heren. 7 varren en 7 rammen worden op het erf geofferd om uitdrukking aan die schuld te geven. En zo mag David weten dat hij een rechte weg op grond van de verzoening door voldoening met de ark naar de tent mag gaan die hij gespannen heeft voor Gods aanwezigheid in Jeruzalem. Dan kan er ook gefeest worden. Hij weet het. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. En wat laat dat hoofdstuk zien, waren wel allemaal moeilijke namen natuurlijk die we hebben gelezen, maar het ging er mij voornamelijk om te laten horen wat een feestelijke gelegenheid het is geweest. Wordt alles bij namen genoemd en wat ze deden, cymbalen en fluiten en trompetten en kortom, om ons maar te laten weten, denk erom, ze waren er allemaal bij betrokken. Om die grote verwondering en dankbaarheid vanwege de presentie Gods in die ark te bejubelen. Om God te verheerlijken en groot te maken. En dat om de ark. En dan te bedenken. Omdat de Heer Jezus Christus zegt waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik. In het midden. We hoeven er geen twijfel over te laten bestaan. Of dat hij niet bij ons is. Hij heeft ons toch zo vriendelijk gegroet vanmorgen. Genade zij u, zei hij al. Daar begon hij mee. Genade zij u en vrede. En dat is dan de groet niet alleen van Christus. Maar ook van de Vader. En van de Heilige Geest. We komen aan de tweede gedachte, de aankomst van de ark. Nou, David die huppelt van zielenvreugd. De Godstad Jeruzalem is als een bruid versierd voor haar man. Helemaal klaar om de bruidegom nu te ontvangen. David heeft voor deze gelegenheid Psalm 24 gedicht. Vandaar dat we hem ook gezongen hebben. Nou, daar zie je die ark aankomen. En dan hoor ik David zingen, verhoogd, o poorten, nu de boog. Gij eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van het hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezang. Ik durf gerust te zeggen, zo'n heerlijke bedevaart heeft Jeruzalem nog nooit eerder meegemaakt. En David, ach die man, die kan het niet op. Hij huppelt en hij springt en hij danst. Alles is vol van binnen van zijn God. Wat mag hij nu die goddelijke goedkeuring proeven en smaak. Dat is ook wat, hè. Als er niks meer is tussen God en je ziel, dan liefde en genade. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, tevreden met een kus van het recht gegroet. Dat is wat hier gebeurt. Alle toren is weggenomen. Hier leeft alleen maar liefde, ontferming, genade, zoete vrede. In 2 Samuel 6 staat het echt zo. David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren. Zijn armen, zijn benen, zijn mond, zijn heupen. Zo gaat die koning zijn weg achter de ark aan. Dat is zo, weten we nu. Achter Christus aan. Zo de Heer Jezus Christus te dienen en te volgen. Dat is zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wat een genoegen. Dan wordt aan de buitenkant zichtbaar, hoor, wat er in je hart leeft. Dat kan niet uitblijven. Hij huppelt van zielenvreugd, want hij heeft nu zijn wens verkregen. Hoe zal ik de ark Gods tot mij krijgen? Nou, David, zo. En dan ziet hij al die mensen de vreugde bedrijven om de komst van de ark in Jeruzalem. En weer kan er en mag er geofferd worden. Brandoffers, om nogmaals te laten zien hoe schuldig David en zijn volk stond van de Heer. U moet bedenken dat het 80 jaar geleden is geweest, hoor, dat de ark een plaats had onder het volk. Dus reden te over om schuld te belijden voor God. Tijdens de regering van Saul was er geen sterveling die om die ark dacht zelfs. Ze vonden het best zonder God. En wat een wonder dan dat op deze dankdag, zo mogen we dat toch gerust zeggen vanmorgen, dat de Heer Jezus Christus op de draagarmen van het woord binnengedragen wordt. Hier in het huis Gods, waar hij woont en troont, boven het verzoendeksel. En als je dan achterom kijkt, hier heb ik gezegd 80 jaar zo'n beetje, zonder de ark. 18 maanden zonder Christus, het zal toch niet zo zijn, hoop ik. Of zeg je, dominee, het is nog veel erger al mijn hele leven zonder hem. Kunnen we dat nou zo volhouden? Geloof mij, dat alleen de liefde Gods in Christus is die ons harde hart verbreekt en niks anders. Ik kan u zoveel zweepslagen geven met de wet. Maar tenslotte voel je het niet meer, hoor. Maar de liefde Gods doet die harde steen, die voortdurend Die liefde die voortdurend drupt op ons in de prediking van het woord. Doet die harde steen tenslotte smelten. Ik zal het stenen hart wegnemen. En ik zal u een vlezen hart schenken. Spreekt de Heere. Waarom toch die vreugde? De Heere is bij hem. De Heere in zijn vergevende genade is bij hem. En nu moeten we even terugkijken naar die 18 maanden. Daar is veel geweest wat we moesten missen. Maar dit heeft mij wel verwonderd. Dat God zijn woord aan ons heeft gelaten. Al die 18 maanden lang. We hadden allemaal nog ons Bijbeltje thuis. We konden thuis samen lezen. We konden thuis samen bidden. We konden zondags de erediensten volgen. En je kon de hele week naar erediensten kijken en luisteren. Als je het niet allemaal goed had begrepen, kon je het nog eens een keer overhoren. Ik geloof zeker dat deze tijd ook voor vele mensen tot zegen is geweest. Dat het nodig is geweest om ons op de knieën te brengen voor God. En om ons inderdaad hongerig te maken naar de woorden van God. En als dat niet zo is, dan komt dat woord vanmorgen weer tot ons om dat te bewerkstelligen. Dat je nou op jezelf ziet en zegt, o God, wie ben ik? Een ellendige zondaar. Tegen al de geboden van God zwaar gezondigd. En geen van die gehouden. En dat God dan nochtans om Christus wil. We hebben het gezien, hè. Uzza gedood, David boos. Hij had tegen al de geboden van God gezondigd als het ging om hoe hij met de ark Gods om was gegaan. En wat doet de Heere? In plaats dat hij David vloekt, zegent hij hem. En zegent hij het huis van Obed-Edom. En zo wordt de weg naar Gods verzoenende genade in Christus Jezus geopend. Wat is er toch waar? Hij doet met ons niet naar onze zonden. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Die van het verderf uw leven wil verschonen. En dan gaan we naar het laatste punt. De zegening ervan. Nou mag David, hij is koning, hè, over het hele rijk van Israël geworden, van Juda, maar ook van de andere stammen. En nu mag David zelfs een priesterlijke taak waarnemen. Hoe mag David hier een type van Christus zijn? Ondergeschikt natuurlijk, dat begrijpt u wel, aan die grote hemelkoning. De grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. Ondergeschikt aan de hoge priester, Christus Jezus. Maar toch staande in de dienst van hem. En dan mag hij dat volk gaan zegenen. Dat moet ook wat voor de koning geweest zijn, om dat te kunnen doen. En dan legt hij de Aaronitische zegen op dat volk. Dat is diezelfde zegen, hè? Moet je eens over nadenken. De zegen die Aaron al heeft uitgesproken als eerste over het volk van Israël. Zoveel duizenden jaren geleden. Dat diezelfde zegen van diezelfde God. Maar dan wel diezelfde God die zich voor wat ons betreft geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Dat die God, als het ware met doorboorde handen zegent. De Heer zegene u. En hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Aanbiddelijke heerlijkheid. Zo kunnen we het wel typeren. Ik kan het niet grootser bedenken dan dit. Vloekwaardige zondaar die we zijn. En met de zegen naar huis. Obed Edom werd gezegend. David werd gezegend. En kijk nou eens. Heel Jeruzalem. Al die duizenden mensen. Gezegend naar huis. En dan komt er nog wat bij. Want David gaat geschenken uitdelen. De zegen. Zo zegende hij het volk in de naam des Heren. Dat wil zeggen uit kracht van de naam van de Heren. Staat er niet voor niks bij. Het is niet wat als u die zegen krijgt, dat u die van mij krijgt. Want dan heeft het geen enkele waarde. Maar die zegen krijgt u, krijg jij. Uit kracht van de naam van de Heer met hoofdletters. De God van het verbond die het bloed van Christus aan je voorhoofd heeft gestreken. Die God die zegent je. We worden eraan herinnerd dat die zegen bloed heeft gekost. Bloed van zijn eigen lieve zoon. Maar er komt er nog wat bij. En hij deelde een iegelijk in Israël van de man tot de vrouw, een ieder, een bol broods en een schoon stuk vlees en een fles wijn. De alledaagse levensbehoefte als geschenk uit de handen van de koning. Dat is natuurlijk nooit eerder vertoond. Maar dit is nou alles het gevolg. Van de aanwezigheid van God zelf. In het voorwerp, het allerheiligste voorwerp van de eredienst in het Oude Testament. En dat is de ark. En dan, ja dan komen wij toch weer bij de Heer Jezus Christus uit. Wat spreekt hier al een zorg en genade en een liefde van Gods wegen uit dat dit gebeurt. Maar wij kunnen niet bij deze aardse David blijven stilstaan. Want hij staat hier als type van de Heer Jezus Christus. Die alzegenaar. Uit wie wij alles ontvangen. Wat is het dat gij niet ontvangen hebt? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan laat ik me nou eens even beperken tot die bolle broods en een fles wijn en een stukje vlees. Straks staat het er alweer hoor, als je thuis komt. Straks staat het er alweer. Hij heeft er al voor gezorgd. Dan is het toch dankdag of niet? Zie je, in het licht van het zien op Jezus. Is het dankt nu al een God. Met blijde feestgezangen. Dat is hier wat hier gebeurt. En het is er morgen ook weer. Maar u zegt, dominee, alsjeblieft, blijf niet bij dit bolle brood staan. Ik wil dat u het hebt over het brood van het leven. Want de Heer Jezus Christus heeft het zelf getuigd. De mens zal bij brood alleen niet leven. Die bolle brood gaat op, hè. En dat stukje vlees ook. En die fles wijn, die gaat ook weer leeg worden. Maar hij is dat brood dat uit de hemel is neergedaald. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Maar wie van dit brood gegeten zal hebben, zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. En nu heeft hij dat brood van het leven in zijn eigen vlees willen schenken aan een zo bedorven zondaarsvolk als u en ik zijn. En dan zegt hij, mijn vlees is waarlijk spijs. En bedenk wat het hem gekost heeft. Hè? Ik zal het u laten zien. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken werd tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En dan ook zijn bloed. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En ja hoor, dan mochten we het weer. Hè. Het heeft maanden geduurd. Ik weet nog wel, ik mocht ook voor de eerste keer het avondmaal bedienen in een kleine gemeente. En we zaten maar met een paar mensen aan de tafel. Op 1,5 meter. En toen kwam een diaken met zo'n schaaltje langs waarop van die kleine bekertjes stonden. En dat heeft me toen zo verbroken. Dan denk ik, o, koning der koning, heren der heren, God uit God, licht uit licht, van hetzelfde wezen met de Vader. Dat u mij nou alles schenkt in dat bekertje. Mijn bloed is waarlijk drank. Mensen, dan is het zo goed. En ik hoop dat de Heilige Geest jullie harten gaande heeft gemaakt vanmorgen. Voor het eerst of opnieuw. Maar weet je wat er nou ook kan gebeuren? Nou gaat iedereen naar huis in deze geschiedenis met volle vrede. Dat kon niet op, wat een feest. En wat denk je? Nou komt Michal, zijn vrouw, hem tegemoet. Die had zich al staan ergeren. Ze had hem gezien bij het raam. En ze verachtte hem in haar hart. Wat een domper, hè? En dan komt ze notabene ook nog tegemoet. En dan zegt ze met afschuw en wrok, je hebt je vandaag voor de ogen van je dienstknecht en je dienstmaagden gedragen, als een ijdel mens door je onbeschaamd te ontbloten. Nou, dat is ook herkenbaar, hè? Als je nou hier heerlijk hebt gezeten, dan kan het zomaar gebeuren dat je iemand op je weg vindt, wie het dan ook zij, die dat grondig komt te verstoren, op een of andere manier. Maar wat heerlijk, dat mogen we dan ook weten, dat David zijn intense vreugde niet laat bederven door deze demonische vrouw. Maar dat David tegen haar zegt, ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heeren. Ze houdt hem er niet van af. En ze houdt hem er niet van tegen. En laten we zo dan maar naar huis gaan. Vol van hem. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen. Tot zijn eer. Amen. Nou, organist, is het moeilijk als ik dat vraag om dat te spelen? 108 vers 1. Nee? Dan ben ik u dankbaar. Dus we gaan hem iets wijzigen. We gaan Psalm 108 vers 1 zingen. Laat ons danken en bidden. Heere, dank dag voor gewas en arbeid. Het heeft ons aan niets ontbroken, Heer. De oogst is overvloedig geweest. Nauwelijks werkeloosheid meer. En dat te midden van een tijdperk die zijn weerga niet kent. Miljarden, miljarden ondersteuning aan bedrijven en particulieren om de economie gaande te houden. Met het gevolg dat we dagelijks in de file staan. Alles gaat door. Maar waar is de dankbaarheid? Oh, we hebben in het eerste gedeelte van de preek gehoord, als wij op eigenzinnige wijze met de dingen omgaan die u schenkt, hoe desastreus dat kan aflopen. En u waarschuwt er ons ook voor. Ook binnen de christelijke gemeente, waar ook zoveel mis kan zijn. O Heer, u hebt ons de weg gewezen. Dat die ware dankbaarheid alleen gevonden wordt in die biddende en dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus. O, hoe heerlijk was het om te horen dat nou David tenslotte als koning ook namens zijn God de hele gemeenschap mag zegenen. En dat wij nu ook onder die zegen op deze dankdag naar huis mogen gaan. En dat thuis de bolle brood zal wachten en het vlees en de wijn. Maar ook de waarschuwing erachteraan dat het alles opraakt. Maar dat we nu alleen gezegend zijn in en door die gezegende koning die tot ons is gekomen. In 's Heere naam. En laat dan het hart maar overvloeien tot zijn eer. Om u zo alle lof, alle eer en dankzegging toe te brengen die gewaardig zijt, o grote koning. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. En dan, wij zegenen u uit 's Heere woning. Dat is, wij spreken groot en goed van u. Wij zegenen u al te samen. Dat dan daar niemand achter zal blijven, Heer. O, we moeten er toch niet aan denken. Met zoveel van u ontvangen te hebben, uiteindelijk toch ten onder te gaan. Terwijl u het bij uw eigen naam zweert dat u geen lust hebt in onze dood. Maar in onze bekering en in ons leven. Heren, wij danken u dat u ook uw kinderen wilde onderwijzen vanmorgen. En geef dat we die heilige lessen ook ter harte zullen nemen. Opdat we niet zouden leven met eigenwillige godsdienst. Maar dat we onze gangen en treden mogen zetten in uw spoor. Opdat onze voet niet uit zal glijden. Wil ons voor struikelen bevrijden en ga ons met uw heiligt voor. Heren, we bidden u voor uw kerk. Hier in ter plaatse. Zegen het bestuur, de gemeente. Zegen ook onze broeder die u als mentor hebt gesteld. Dat zijn bediening ook door u gezegend zou mogen worden. Bediening op de kanselen aan de huizen. We bidden u voor uw kerk in Nederland. Alle kerken die er zijn. Helaas, wat een verdeeldheid onderling. Ook waar we zo nauw op elkaar betrokken zijn. En dan toch gescheiden optrekken. Gelukkig, Heren. Er zijn wolkjes als een mans hand te zien, opdat wij in deze ondergaande wereld toch samen onder het heiligend kruis onze weg mogen vervolgen. Tot grootmaking van uw naam. Zegen ook alle wending, werk van zending en evangelisatie. Wij danken u, Heere, bovenal dat u ons uw huis nog hebt gelaten. Dat u ons uw woord hebt gelaten, uw dienaar, uw sacrament. Heren, wat bent u toch, ook in deze tijd, een God geweest die uw volk in stand houdt tot op de dag van vandaag. Het is uitsluitend aan uw grenzeloze goedheid en trouw te danken, Heren. Wees verder met ons vandaag. Zegen ons als we vanavond weer samen mogen komen. Verzoen genadig onze zon. Neem onze dank aan. Ontferm over ons hier en thuis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 150, het tweede vers. Psalm 150, het tweede vers. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij uit kracht van zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen. Zegen. Zegen.